Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Het was een week waarin we helaas afscheid namen van een aantal grootheden. Eerst Gorbachev en daarna natuurlijk Queen Elizabeth. En terwijl zij chic en groots worden begraven, moeten wij het maar eens hebben over het kerkhof der voetbaltrainers. Want daar worden ieder seizoen weer tientallen trainers bijgezet. Zij die de kerst niet halen, werden weggestemd of weggepest via de voordeur of de achterdeur. De trainer is zijn baan nooit zeker. En sinds kort is er een nieuwe broeder gesneuveld in de strijd. Sjors Ulté deed lange tijd goede zaken bij Fortuna Sittard, maar moest na een turbulente periode toch vertrekken. Wij zijn benieuwd naar zijn verhaal en naar de persoonlijke impact van een ontslag. Sjors, goed om je te zien.
Ik kan ook in, ja, dus in Rusland of in Turkije.
Heb jij dan niet het idee van ik ga eens een keer me in verdiepen?
Natuurlijk hebben die nou zo'n paar centjes erbij, we bouwen dat.
En dan...
Goed huisje?
Ja, huisje goed.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Bedien jij de Instagram van Fortuna Sittard ook?
Ik moet ook niet overdrijven.
Hoe zeg je dat in Turks eigenlijk?
Welkom. En leuk dat je er bent. We nemen even op andere locatie op. In de skybox bij Sparta. Tevreden, jongens?
Ik ruik het gras.
Je ruikt het gras, hè?
Heerlijk. Ja, goed om terug te zijn hier.
Lekker, man. Je bent natuurlijk jarenlang dag in dag uit trainer geweest, voetbaltrainer geweest. En nu ineens even niet. Hoe ziet de dag er tegenwoordig uit?
Ja, de planning is eigenlijk heel goed.
Ja.
Ik heb een paar keer de vraag gehad of het expres gebeurd is, want ik ben aan het verhuizen.
Oké.
Okay. Dus eigenlijk de dag dat ik... het ontslag kreeg, dacht ik, nou, daar hebben we nu mooi alle tijd voor.
Ja.
Het is nu woensdag en morgen ga ik over. Dus alle tijd voor een hele goede verhuizing gehad.
Okay. En je woonde ergens in Brunssum, geloof ik, in Limburg.
Ja, ik heb wel Utrecht aangehouden. Ja. Want ik vond het wel fijn om af en toe terug te gaan naar de andere kant van het land.
Ja.
Maar deels ook in Brunssum, ja. Want zeker als hoofdtrainer maak je gewoon lange dagen.
Ja.
Dan is elke keer op en neer rijden voor mij niet te doen. Een van de trainers van de staf, Robbie Alfle, ja, deed het wel. Okay. Elke dag twee uurtjes heen, twee uurtjes terug.
Ja.
Ja, dat is aan mij niet besteed.
Okay.
Dus nu terug helemaal naar Utrecht.
En kon je er makkelijk uit dat appartement?
Ja, ik kon het per dag opzeggen. Dus het was een hele gunstige regeling.
Een speciale Fortuna-constructie. Dat is ook wel in Brunssum.
Oké, man. We gaan het zometeen over het ontslag hebben. En ook wat dat persoonlijk doet met een trainer. En toch ook een beetje wat er allemaal gebeurd is daar in Sittard. Eerst is het weer even tijd om iets te rectificeren. Dat doen we tegenwoordig elke week.
Wat hebben we nou weer gedaan?
Thomas heeft vorige week het schandalige verhaal verteld over zijn kopstoot die hij van achter aan een tegenstander gaf.
En daar hebben wij... Strafbaar feit is dat.
daar hebben wij toch bij nader inzien misschien iets te mild op gereageerd. Ik kwam er eigenlijk op omdat iemand op YouTube een treffende reactie neerzette. Komt hij aan. Kopstoot van achter is gewoon mishandeling. Kunnen we lang en kort over praten, kunnen we overheen lullen, maar het is gewoon zwaar over de grens.
Dat heb ik toch ook gezegd?
Ja, maar Maarten, misschien dat wij ook wel iets harder mogen zijn...
Maar ik weet niet, als Thomas dat vertelt, dan vind ik het al heel snel grappig.
Ja.
Zo, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon, het is een grof schandaal, ouwe.
Ja.
Ik zeg eerlijk.
Ja, man. Sjors, wij kennen elkaar heel lang. Even een jeugdherinnering die mij te binnen schoot. Dus, ja, ik was jeugdspeler bij FC Utrecht. Echt jong, 12, 13, 14 in de D1 zo'n beetje. En jij kwam binnen in die opleiding als techniektrainer. En Utrecht was nog een beetje zo'n conservatieve school. Heel veel oudere
Bart, wel een mislukt project.
Ik voelde me over mijlen ver aankomen. Maar ik vond het gewoon grappig. Jij was ook heel jong. Ik denk dat je misschien 20 was of zo.
Ja.
En je had hele vernuftige, weet je, van die wielcurve-achtige oefeningen. Maar dan op een hele vernuftige en grappige manier. Met positiespelletjes en techniekvormpjes en afwerkoefeningen en zo. En in de jeugdopleiding, dat begon een beetje kinderlijk, vond ik. Jeugdig. We deden spelletjes waarbij jij zei, wat, het is vandaag met afpaks of zonder afpaks.
Je hebt het teruggelezen, ja.
Ik weet wel dat alle jeugdspelers daar super enthousiast over waren. En zo groeide jij, voor mijn gevoel hoor, in ieder geval eerst een beetje bij de D'tjes en bij de E'tjes. En groeide jij langzaam in een serieuze rol van techniektrainer van de C1 en de B1 en de A1 en het eerste uiteindelijk. Omdat het wel aansloeg, zeg maar, die training van jou, die compleet anders was dan wat we in de jeugdopleiding gewend waren. En ja, wij vonden dat als speler superleuke training op dinsdagmorgen. En ik vroeg me eigenlijk af, later ben je hoofdtrainer geworden. Vind je dat hoofdtrainerschap eigenlijk mooier als je nu kijkt dan die rol die je toen had als techniektrainer bij jonge gastjes die daar heel enthousiast op reageren?
Ja, ik heb het altijd gecombineerd met een eigen team. Die tijd deed ik altijd de D2, de onder 12. Ja. Waren de allerjongste van de club. Dus die kwamen voor het eerst in de profvoetbalwereld. Mm. Nog geen idee wat er gaat gebeuren. Mm. Ouders heel zenuwachtig. Ja. Heel vette toernooien gespeeld. Ja. Dat vond ik altijd wel het leukste van een team. Ja. Zijn ook de dingen die je buiten het veld beleeft. Ja. En techniektraining is dan vooral toch een uurtje met de bal op het veld. Ja. Misschien praat je ervoor 5 minuten, maar dan is het weer klaar.
Ja.
En
ik heb juist het idee dat de techniektrainer verdwenen is.
Ja, hij is uitgestorven.
Ja, ik heb het woord ook nooit gebruikt bij Utrecht. We hadden een andere term bedacht. Wat was dat? Creatieve ontwikkeling.
Oh, lekker.
Omdat we, ja,
is Moniz nog, Moniz is nog ergens techniektrainer, toch?
Nee, hij is trainer geworden in Hongarije. Ik heb toevallig vandaag gezien, Ricardo, bij Jazalea of zoiets. Hij is weer hoofdtrainer geworden. Op het hoogste niveau van Hongarije.
Gezellig. Dus we kunnen weer genieten van vandaag.
Maar wat Bart zei, we deden niet al te veel. Alleen maar kappen, draaien en mondjes heen dribbelen. Ja. Maar vooral veel vormen waarin je creatief moest zijn. Passeren, uitspelen, overleven aan de bal, doelpunten maken. En vooral ook in het leuke trainingen afleveren. Ja. Omdat we wel het gevoel hadden dat heel veel spelers toch wel veel dagen hadden die ze niet zo heel leuk vonden op de club.
Het was niet de Wielcurver of de René Meulensteen.
Dat was er wel een beetje op gebaseerd.
Ja, het gekke is, mijn carrière is begonnen toen ik het boek van Wielcurver vond. Op zolder bij mijn ouders. Toen ben ik het gaan doorlezen en er zijn heel veel foto's in van kappen en draaien achter je standbeen. Ja. Maar het verhaal daarachter is vooral dat hij vindt dat voetbal nooit 0-0 mag worden of 1-0. Maar eigenlijk 10-8 of 20-18. Mm-hmm. Want het is voor het publiek. Dus hij heeft heel veel vormen waarin je juist 2-2 speelt of 3-2.
Zonder keepers.
Dat zou wel helpen, hele slechte keepers. Ja. Maar hij vindt het wel, je moet een soort basis hebben om dat te kunnen doen. En dat is wel een soort ontwikkeling geweest, ook in de loop van de tijd. Ja. Welke spelers ga je dat wel leren, welke niet? En wanneer is het te laat om het nog te leren?
Zeg je nog steeds met afpaks of zonder afpaks vandaag?
Dat is het punt. Ik had het echt.
Je zegt dat in Turks eigenlijk.
Dat is gewoon alle ballen naar Boerak. Nee, dat is wel het gekke. Ik had dagen dat ik de onder 12 trainen, de onder 15, de onder 17 en het eerste elftal. Ja. Ja, dan moet je kataal wel even af en toe schakelen. Want die onder 12 taal is toch anders dan de eerste helft. En dan stond ik met jongen op het veld. Ja. En zei ik inderdaad, deze oefening is nog zonder afpaks.
Dat kan wel lastig worden natuurlijk.
Dit is niet de goede woordkeuze.
Mooi man. Iemand nog voetbal gekeken afgelopen week, gisteravond of zo, Ajax?
Ik heb even een stukje gekeken.
Je hebt zitten kijken.
Ik doe dat niet vaak, maar wacht, ik zou eens vertellen hoe het ging. Ik zat even naar dat programma van Wietse van de Goot te kijken met Rafa van der Vaart. En het was serieus best wel leuk, maar het gaat dus over Tottenham. En zegt, wij hebben het best wel vaak over dat Van der Vaart best wel vaak maar dezelfde dingen zegt. Dus ik ben echt nog geen minuut aan het kijken, zegt hij. Weet je wat Tottenham is? Mag je één keer raden wat hij zegt?
Een creatieve nummer 10.
Die steekbal kan geven. Dat is toch ongelooflijk. En daarna zei hij, toen ging ik oprecht helemaal stuk. Hij zei over Eric Dier, zei hij, die ziet eruit als een derde keeper.
En daar heeft hij wel gelijk in.
Ja, een derde keepershoofd, zei hij.
Ja. Hij lijkt een beetje bij jou.
Ja, een beetje wel. Ja. Niet zo, hè. Maar ik heb uiteindelijk geen voetbal gekeken. Maar ik
heb alleen in de introductie. Wat me nog meer opviel. Jordan Henderson, een speler van Liverpool, die zat op de bank. Of hij was geblesseerd, maar hij deed überhaupt niet mee. En het deed me terugdenken aan iets wat ik over jouw shorts ooit las. Is dat je hebt je laten inspireren door hem als speler of door zijn persoonlijkheid. Zeg ik dat goed?
Ja, er kwam een keer een filmpje online te staan. Ze speelde toen in de fijne coronatijd in een leeg stadion. Ja. Inter, uit.
Ik geloof het wel.
Geloof ik, ja. Waardoor je zijn coaching goed kon horen.
Ja.
En die hebben we wel vaak daarna gebruikt bij teams. Mm-hmm. Ja, om een voorbeeld te stellen van hoe je moet praten. Zoveel trainers roepen toch wel eens, je moet meer praten. Ja. Mm-hmm. Of er moet meer gesproken worden. Of de communicatie is niet goed.
Ja.
Maar wat moet je dan zeggen? En ook als het gaat om leiderschap. Ja. Hij vond het wel een heel extreem voorbeeld van iemand die bijna als commentator zijn team gepusht. Ja. Maar niet op een vervelende manier, want het kan ook heel irritant zijn.
Ja.
Zo'n speler die niet zo goed meer is, maar wel heel aan het praten is, waarvan iedereen heel moe wordt. Maar hij combineerde heel veel kwaliteit met heel veel, echt een sturende rol in het veld.
En wat voor specifieke coaching momenten dan?
Brilliant Sun was er eentje. Echt op zijn Engels ook echt.
Ik vond het mooi omdat ik het... Het irriteert me ook wel eens op het veld. En ik moet zeggen, soms heb ik er ook zelf een handje van. Maar ik probeer het niet te doen. Maar, de toon waarop spelers elkaar aansporen... kan mij ook mateloos storen. En het zit hem in dat... Hey, kom op nou, boys. Ja. Wat is dit?
Maar dat is altijd achteraf.
Altijd. Toch? Okay. En ik denk dat het helemaal niet constructief is. En natuurlijk, ik ben ook wel eens gefrustreerd. En dan roep ik ook wel eens zoiets. Maar dat fragmentje van die Henderson, dat gaat echt over brilliant son. That's it. En hij blijft gewoon motiveren en stimuleren.
Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat een medespeler negatief kan worden. Want hij is zo positief, maar ook met aanzien.
Ja.
Kijk, als een derde keeper, zoals je net zei, dat gaat doen, denk je ook van ga eens rustig zitten. Maar als een van je belangrijkste spelers dit doet, zeker denk ik ook echt een norm voor je hele ploeg.
Ja.
En natuurlijk, als iemand eigen goal maakt, moet je niet zeggen goed gedaan.
Ja.
Maar als het dan.
Wat voor dingen zei hij als het dan misging?
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wordt hij negatief, zeg maar soms? Of is dit gewoon een compilatie?
Dat is gewoon een compilatie die ze maakt uit die wedstrijd. En het speelde best wel goed die wedstrijd volgens mij. Dus.
Ja.
Want ik word helemaal krankjongen van als mensen bijvoorbeeld boos worden als ze de bal niet krijgen.
Ja.
En dan op zo'n beetje zo'n wegwerpgebaar gaan maken. En een beetje ijzer gaan doen met hun lichaamshouding richting de tribune.
Ja.
En ik vind dat...
ik kan niet
zeggen dat je dat nooit gedaan. Maar ik vind dat altijd een beetje een zwakte bot, man. Als je... Gewoon als iemand aan de bal een andere keus maakt, dat je daar dan heel verontwaardigd over gaat.
Ik vind het meest irritant als mensen voor het publiek gebaren maken. Voordat als iemand dan, wat er eentje, Jong Utrecht, die gaf wat een voorzet.
Ja.
Ook stond er niemand voor de goal.
Ik probeer even te denken over wie. Ga verder.
En dan gaan die met zijn handen omhoog staan. Ze van, jongens, waarom is er niemand? Zodat iedereen kon zien dat niet aan hem lag.
Achim Moreira. Die werkte wel echt hard door. Maar die kon dan helemaal uit zijn stekker gaan naar een tegengoal. En dan ging die zo met zijn armen zwaaien. En dan eindigde hij altijd recht met zijn gezicht richting de dugout. Om maar even te kijken.
De keepers hebben het ook vaak. Hè? Van de keepers die dan als er een bal in gaat, naar de middenlijn sprint om iedereen uit te gaan schelden.
Ja. Henk Timmer. Die kwam al zijn 16 uit. Bij de eerste beste kans tegen.
Ik denk dat het vooral heel vaak voor de buitenwereld is.
Kort Smit ook daar. Hij zit er nu lekker in. Maar elke keer als hij dan de kans tegen en dan pakt hij, dan gaat hij zo aan zijn shirt trekken en heel boos kijken. Lekker man.
En ik vind ook daarom voor het filmpje ook mooi. Als trainer vind ik ook dat je daar... ik geloof heel erg in leiderschap door hoe je bent. Leading by example.
Ja.
En als je als trainer alleen maar aan het zeiken bent, alleen maar aan het klagen bent, alleen maar doen wat fout gaat, dan gaan je spelers het overnemen. Ja. En nou wordt de trainer dan vaak boos dat de spelers te negatief zijn. Denk je, als jij alleen maar zo bezig bent.
Ja.
Zo'n trainer kennen we ook nog wel, denk ik.
Wat?
Zo'n trainer kennen we ook nog wel. Maar weet je welke ik...
Na mijn rugnummer.
Weet je welke ik het mooist vind? Is, en die zie je vooral vaak bij amateurs, zeg maar, als iemand de bal ingespeeld krijgt en hij heeft niet gekeken. En dat hij hem dan verliest en dat hij dan boos wordt omdat hij niet gekozen
is.
Je hebt zelf gewoon niet gekeken. Als je wel gecoacht wordt, luister je waarschijnlijk ook niet.
Heb je wel eens... heb je vaker gewerkt met van die motivatievideo's?
Niet heel vaak. Ik heb natuurlijk...
Lijkt me altijd heel dun ijs waar je op
begeeft. Ja, dat is vooral, We hebben vorige keer een spreker gehad. Die werd toen via iemand boven de club. Die had wel een hele goede spreker. En die man kwam binnen, die zei, ik heb geen voorbereiding gedaan, heb ik niet nodig, doe dit heel vaak. En die ging zitten. Na 3 minuten was hij eigenlijk al klaar met praten. Na 6 minuten begon Verrips gewoon maar in zijn handen te klappen. Het ging iedereen meeklappen.
Plus 1 voor Verrips.
Dag voor een wedstrijd.
Begon Verrips te klappen toen die man nog aan het woord was? Of
toen hij even weer in een moeilijke stilte viel. Toen begon Michael heel hard te klappen. En de rest dacht, goed idee, laat ook klappen.
Het was klaar.
Het was klaar.
Maar wat was de strekking van het verhaal?
Dat zijn oom, of de broer van zijn oom en dan de neef daarvan, had ook een keer voetbal gespeeld. En daar moesten wij ons best gaan doen.
Ah,
zoiets. Ja, het ging. Het was een voormalig profielrenner, geloof ik. Ze hadden allemaal verhalen verwacht over bergetappes en over. Hele mentale races. Maar hij kwam er niet heel lekker uit. En toen dacht ik, morgen hebben we PSV uit. Moet nog even een nieuwe speech bedenken voor morgen. Want dit zal hem niet gaan doen, denk ik. Maar achteraf gezien. Had ook wel weer een soort eenheid gecreëerd. Iedereen vond het zo grappig.
Ja, okay.
Dat ze wel lachend weggingen. Maar verder, misschien 3-4 keer per jaar. Ik heb 1 keer die video gebruikt.
Vind ik best veel, man, eigenlijk.
Ze is overleden. Die Paralympische...
Bibian Mental.
Daar heb ik een keer een stukje van laten zien. Maar dat is ook niet zozeer motivatievideo, maar meer
inspiratie.
Inspiratie. Daar geloof ik meer in. Ik doe bijna ook altijd dan de dag voor de wedstrijd. Ik hou altijd bespreking de dag van tevoren. Mm. Ik vind wedstrijddag is voor spelers.
Zeg je niks op een wedstrijddag? Niks
groep? Een beetje dom schreeuwen. Een beetje zo, kom op, jongens, kom op, kom op. Scherp, focus.
Zoals de eerste minuut.
Klappen erop. Nee, maar geen informatie meer. Okay, nee, ik vind informatie
geven. Je komt niet met de iPad binnenlopen nog 5 keer?
Nee, ik vind dat
de hele zenuwachtige trainers, of die de hele tijd naar binnen en naar buiten mee
gaan. Maar dan is het juist als je dan zaterdag traint, als je zondag speelt bijvoorbeeld, zaterdag trainen, lunchen, bespreking en dan die afsluiting, daarmee ga je wel naar huis toe. Ja. En het kan een vet plaatje zijn, een quote zijn, het kan een foto zijn, maar soms ook zo'n vet filmpje. Maar dan meer om een soort van moed te hebben waarmee je naar huis gaat, waardoor je eigenlijk nu al denkt van fuck, ik wil nu al spelen.
Dan even iets waar ik zelf ook wel eens tegenaan ben gelopen. We zaten ons een beetje voor te bereiden. Dan ga je ook interviews met jou lezen. En bij één interview van de correspondent zaten er ook foto's bij.
Maar lekker dit, ja. Beste foto, de beste foto.
Ik heb er denk ik 15 keer naar gekeken. Ik zal het even uitleggen.
Je hebt wat vragen bij.
Ja, ik heb er ernstig gevraagd.
Ik heb veel van geleerd.
Jij zit daar, dus je laat je dus vastleggen met een, ja, ik denk dat het een soort doelnet is, wat helemaal om jou heen gewikkeld is, tot het topje van je gezicht, dus alleen de bovenkant en je kruin komt er overuit. Zit je helemaal onder de touwen. Dat is de eerste foto. En de tweede foto is alsof je in een soort ballenbak ligt van de IKEA, maar dan met allemaal voetballen. Dus je hebt hier een soort foto van jouw gezicht, alleen er zijn 84 voetballen omheen. Ja. En toen dacht ik, vond je dat zelf een goed idee? Om dit
heb je die ander niet gezien?
Nee, is er nog een.
Er is nog eentje onder een kunstgrasmat. Er komen alleen mijn voeten onder de mat uit.
Ik weet het niet.
Ja, kijk, dat is dus wat je moet leren als trainer. Ja. Ik had een leuk interview gehad met Michiel de Hoog. We hadden een fotograaf dat we langskomen. En je had allemaal ideeën. En dan ben je nog best wel bleu, want dat is een van mijn eerste grote interviews. Dan denk je, ja, oké. Ik zeg maar gewoon ja. En ik
doe aan alles mee.
Ik ga niet tegen iemand. Zij zal er wel verstand van hebben. En zag ik die foto. Dus ik, die gaat nog heel vaak terugkomen. Ja, dus dan leer je wel om af en toe te zeggen, dit is een leuk bedacht. Maar die gaan we niet doen hoor.
Ik heb één keer gehad met Rick Kruijs. Speelde ik bij Sparta, Rick bij Excelsior. En toen hadden we tegelijk interviews. Vragen we eigenlijk niet waarom over Sparta en Excelsior. Toen moesten we ook samen op de foto bij de Maas. Toen zei die fotograaf op een gegeven moment ook van ja, spring even in de lucht. Dat je zo'n. Ja, dat hebben we niet gedaan.
Dus ja, toen al het idee van dit ga ik.
Ik heb wel.
Ja,
ik weet niet of ik het was. Zou ik zomaar niet krijgen.
Ik heb een geweldige foto van jou trouwens. Met dat je voor een van die elektrische deelscooters. Bij Excelsior.
Ja, dat is een mooi foto. Ja,
man. Ik heb natuurlijk zelf ook uiteraard schuldig aan gemaakt. Deze is al voorbij gekomen. Ik heb me ooit een keer, fotograaf had een idee om mijn hobby's vast te leggen. Toen heb ik met een kwast in mijn hand naast een schilderij laten afbeelden.
Op een fietsje met je gitaar op balkon.
Op een fiets en met een boekje ergens op de bak. Ik heb ook een keer met Job van der Linden, toen moesten wij de strijders van Eagles voorstellen. Moesten we heel hard, heel dicht bij elkaar tegen elkaar gaan schreeuwen. En eigenlijk op het moment dat die foto wordt genomen, weet je al van kut, dit gaat rond en dit gaat. Nice, en ik bedacht me, we staan hier aan zo'n soort houten tafel. Marnix Kolder, die is bij ons in de kleedkamer heel vaak rondgegaan. Die heeft een keer naakt op zo'n tafel gelegen. En dan met zo'n hand zo onder zijn kin.
Wie verzint dat, man?
Ik heb geen idee, maar hij heeft eraan meegedaan.
Ja, maar zo'n fotograaf wil ook iets leuks bedenken. Ja. En dat vond ik werkte bij Twente. Zij kwam van mij uit Utrecht. Ik zit 3 uur in de auto. Het is allemaal een leuk idee. Laat me meewerken. Maar vanaf nu.
Spijt van?
Nee, dat niet. Maar ik zou die nog een keer doen.
Allemaal leermoment. Er komt af en toe eens een verhaaltje binnen van onze luisteraars. Dat mag overigens nog steeds, hè, als je een keer een voetballer ergens in het echt bent tegengekomen.
Ja, er komen nog een hoop verhaaltjes binnen. Ook nog een hele hoop zonder clue.
Zonder clue, ja. Ja, klopt. Dat is net te weinig.
Ja, maar ik heb er nu weer eentje gevonden. Die gaat over Louis van Gaal. Een ontmoeting met Louis van Gaal. Ik moet even kijken van wie die is. Het is van Niels van den Bos.
Mm-hmm. Lekker Niels.
Die is Louis van Gaal tegengekomen in Noordwijk. Alleen hij heeft, dat verhaal gaat ook over een speler van Nederlands elftal. Mm-hmm. En die heeft hij geanonimiseerd. En die hebben ze Lionel Messi genoemd. Omdat ze het anders lullig vonden voor die speler van Nederlands elftal. Mm-hmm. Nou dacht ik, Lionel Messi is natuurlijk Argentijn, dus dat is een beetje raar. Dus laten we gewoon een naam verzinnen van een speler van Nederlands elftal. Gaat er dan een lampje branden? Is iemand met een suggestie? Ja.
Denzel Dumfries?
Zou kunnen.
Ja, Guus Stil lijkt me leuk.
Laten we Guus Stil doen.
Guus Stil. Ja,
vriend van de show.
Zit toch nog een beetje bij.
Laten we hopen dat het niet echt over Guus Stil gaat. Elk jaar gaan we met onze vriendengroep in de zomer een weekendje naar Noordwijk. Zo ook een paar weken geleden. We zaten al een mooi poosje te drinken in een beachclub. Toen een vriend van ons terugkwam van de wc met het verhaal dat Louis van Gaal binnen een filmpje aan het opnemen was. Na enige twijfel besloten we toch naar hem toe te lopen met de vraag of de grote van Gaal met ons op de foto wou. We hadden verwacht dat hij hier niet op zou zitten te wachten. Maar tot onze verbazing nam hij alle tijd voor ons. Hij gaf ons allemaal een hand en wij feliciteerden hem alvast met zijn verjaardag. Aangezien hij aangaf dat hij bijna jarig was. En voor zijn verjaardag in de beachclub kwam eten met zijn familie. Natuurlijk stelden wij vervolgens de clichévraag of we wereldkampioen zouden worden. Waarop hij reageerde zoals alleen van Gaal dat kan. We hebben niet de beste spelers, maar wel de beste bondscoach. Hierom werd rijkelijk gelachen. We stelden verder vragen over het WK in Qatar en over prestaties van bepaalde spelers. Waarop Truus van Gaal, de vrouw van Louis, ineens inbrak. En die zei, hoe heet die speler die ik nou zo leuk vind, Louis? En Louis begon te lachen en zei direct, Gustil. Maar Gustil mag blij zijn als hij mee mag naar het WK. Louis moest hierna nog harder lachen tot Truus hem weer tot de orde riep. Louis, kijk nou uit. Straks staat morgen alles weer in de krant. Met een hele ervaren rijke liepen we terug naar onze tafel. De Louis van Gaal in de beachclub op een zaterdagmiddag. Blijkt precies dezelfde Louis van Gaal te zijn. Die ons deze winter voor het eerst wereldkampioen wil maken.
Mooi hoor. Ja. Mooi.
Ja. Ja.
Jij zegt, het zou waar kunnen zijn.
Ja. Ik weet het niet.
Ik zou Guusje Til willen aanraden om bij te komen van dit gesprek met een lekkere...
Met een lekker isolemmen.
Isolemmetje.
Dat is heel belangrijk.
Ja. Want als hij er bij het WK bij wil zijn, kan hij beter wat caloriearms drinken.
Ja, en het is warm daar.
Hoe warm?
Heel warm.
Ja, ik wil nog slokken.
Okay, over Van Gaal gesproken. Heb jij hem eigenlijk wel eens ontmoet in je leven?
Ja, ik heb Van Gaal altijd heel hoog bezitten als trainer.
Ja.
Ik denk dat hij twee dingen die ik heel belangrijk vind ook heeft. Heel duidelijk en tegelijk heel sociaal.
Ja.
Zo kwam er een kans voor een dubbel interview. Alleen die weigerde hij.
Ja.
Maar hij stuurde er wel bij naar de mensen van VI toe dat ik wel zelf contact op mocht nemen als ik advies wilde.
Ja,
ja, dat heb ik toen gedaan en toen mocht ik langskomen in Portugal.
Maar hij heeft geen telefoon, toch? Of geen, hij is niet zo makkelijk bereikbaar, toch? Heb ik wel
net zijn nummer schijnt vrij geheim te zijn. Je moet Truus bellen als je Louis wil spreken.
Dus jij hebt Truus geappt of gebeld?
Nee,
of
ik had het e-mailadres van Louis gekregen. Meneer Van Gaal eigenlijk.
Beste meneer Van Gaal.
Ik heb echt heel lang nagedacht over het begin.
Ja, wat mail je dan?
Doe je beste, doe je hallo, doe je geachte, meneer, zeg, doe je geachte.
En zeg je dan hoe is het? Of alles lekker? Of hoe zit je erin?
Ja. Nee, ik heb die mail ook al 10 keer gecheckt op spelfouten. Ja, je wil ook echt geen foutje maken. Dat is toch, die man heeft zo'n uitstraling. Dat je denkt, ja, alles moet kloppen.
Ja, je hebt ook wel het idee, zeg maar, dat je het niet meer wegkomt. Nee. Als je spelfoutje
maakt, je gaat het horen.
Met een rode stift er doorheen terugkrijgen. Ja. En toen zei hij gelijk, als je wil mag je langskomen. We kunnen het ook via FaceTime doen.
Ja.
Als je ermee bekend bent, zei hij. Maar ja, ik denk, deze kans om langs te komen laat ik niet schieten. Dus ik mocht langskomen in Portugal.
In Portugal, dus een ticket gekocht en die kant op gevlogen.
Ja,
en dan... Dus je adresje via mail krijg je door. En
nee, hij zei gelijk, ik kom je ophalen.
Oh, vet, oké.
Is dat gezellig in de auto of niet?
Nou, ik had al een paar mensen gehoord die hem kenden. Het eerste half uur is een ramp met hem.
Okay.
Want dan gaat je uitproberen, gaat je testen. Dan gaat het een beetje vervelend doen. Kijk hoe je reageert.
En hoe ziet dat er concreet uit dan?
Hele korte antwoorden geven. Hmm. Een beetje...
Mand.
Ja, maar het begon al daarvoor. Ik moest bij het hotel op hem wachten. Want ik had geslapen, s'avonds laat.
Ja.
Hoe laat ga je klaarstaan voor meneer Van Gaal?
Ja.
Niet 5 minuten van tevoren.
Ik ga al kwartiertje van tevoren, denk
ik,
staan.
Ja, ik had 30 minuten gedaan. En we kwamen tegelijk binnen.
Okay.
Hij via de ingang, ik van mijn kant.
Ja.
Hij zei niet eens hallo. Hij wees aan me met zo'n vinger, echt zo'n priemende vinger. Op tijd. Daar hou ik van.
Wauw. Ja, ja.
Dat was het begin.
Dat was het begin. Dan kom je bij zijn huis. Mooi huis.
Je had dus half uur voor de afgesproken tijd... afgesproken en dat vindt hij op tijd.
Nou, hij komt, ik heb zijn boeken allemaal gelezen en ik moet er echt perfect voorbereid heen gaan. Dus ik heb die week ervoor 7 boeken gelezen. Nou, op tijd komen was wel een belangrijke kernwaarde, had ik het idee.
Ja.
Dus hij vond dat mooi op tijd.
Oké, oké.
Ja, en toen samen met Truus in de auto.
Ja.
Truus heel warm, heel gezellig, heel veel vragen stellen.
Ja.
En Louis kwam gelukkig bij het huis ook helemaal los. Okay. En ja, geweldige dag gehad.
En dan...
Goed huisje?
Ja, huisje goed. Ik moet denken, wij hebben ooit een keer bij Gordon opgenomen in Blaricum.
Ja.
Hadden we een podcast.
Zo'n asociaal huis was dat.
En toen was een schitterend huis. En toen kwam ik geloof ik in een wc of in een soort tussenkamer. En er hing heel groot een foto van Gordon zelf. Zeg maar. Ja. Ja. Als je naar de wc ging.
Ik denk anderhalve meter groot.
Zat je naar het hoofd van Gordon te kijken. En zoiets stel ik me ook ergens een beetje voor bij je Van Gaal.
De wc was heel, heel keurig, netjes en clean.
Ja.
Maar de wereldbekers en de prijzen staan er wel. Ja, en een geweldig mooi huis. Maar vooral super warme, maar ook veel eisende man. Mm-hmm. Is wel het meest vermoeiende gesprek in mijn leven geweest. In positieve zin. Maar ja, je wordt continu teruggevraagd. Je kan niet achterover leunen. Ja. Hij zei ook, mensen komen hierheen. En die gaan dan zitten en denken, Van Gaal vertelt wel. Ja. Nou, mooi niet. Dus je moet echt, maar, jij moet vragen stellen, krijg je een vraag terug. En dan pas komt het antwoord.
Mm-hmm. Want jouw kennende heb je waarschijnlijk heel veel vragen voorbereid voordat ze erheen ging.
Ja.
Hoeveel had je er? Of hoe heb je echt een... Heb je dat in je notities?
Nee,
of
ik dacht gewoon... namelijk als notities gaan doen. Zit ik met mijn telefoon te kijken.
Ja, ja, ben net de journalist ook.
Ja, ik ga ze echt uitschrijven. Mm-hmm. Dan kan die ook zien. Misschien een beetje kinderachtig, maar kan die ook zien dat ik me echt heel erg voorbereid heb. Ja. Want zo'n notitie op je telefoon, ja, misschien ben je wel aan het appen. Dus ik had heel veel vragen. Ik denk wel 80 of zo. Mm. Beetje per onderwerp. Eentje, een paar media, staf, trainen, omgaan met krachtenvelden.
Wat was de belangrijkste?
Ja, het belangrijkste heeft hij continu geantwoord als ik iets vroeg. Het allerbelangrijkste vertel ik je aan het einde. En dat zei hij elke keer weer.
Wow. Ja.
En het belangrijkste voor hem, voor een goede trainer, is dat je een goed mens bent. En dat vond ik wel een hele mooie afsluiting van een hele mooie dag. Want uiteindelijk geloof ik wel dat een trainer uiteindelijk ook gewoon een goed mens moet zijn. En goed wil niet zeggen dat je aardig of lief bent. Want je kan heel hard zijn en heel streng en heel kritisch. Mm-hmm. Maar wel vanuit goede intenties. Ja. Maar ja, hij wilde dat jij, als jij informatie van hem wil, dat jij je ook voorbereidt, dat je nadenkt, dat je meegaat in het proces. En af en toe stelde ik opeens random vragen terug. Mm-hmm. 5-3-2, wat speel je daar tegen? Zo, dan ben je continu mee aan het schakelen. Maar,
dat is wel mooi.
Ja, supermooi gesprek. Ja. En ja, het meest leerzame en meest bijzondere gesprek wat ik heb gehad. Maar het was denk ik een uurtje of 8. Na die 8 uur was ik ook helemaal kapot.
Dat duurde 8 uur, dat gesprek. Ik ben ook blijven eten en alles.
Ja, we zijn uit eten geweest. Ah, dus dat is een belevenis met hem, uit eten gaan.
Ja?
Hij wil voor het...
Tikkie gestuurd of niet?
Nee, hij wil per se betalen. Maar het mooie was, hij was dan ook bijna jarig. Was dik jaar geleden, een jaar voor de verjaardag waar jij ook vertelde.
Zat hij in een beachclub met Guus Til?
Nee, het was in Portugal. En hij zei, ja, binnenkort komen mijn kinderen ook eten met familie. En die zijn vegan. En jij ook. Dus jij moet even testen voor mij of het vegan eten hier goed is. Ja, super mooie ervaring. En Truus, ze werd net ook al genoemd, overal bij me. Super warm, gezellig, vriendelijk. Mm-hmm. Ook heel betrokken, allerlei vragen stellen. Met Louis weer boos. Truus, hij is hier maar één dag. Laat hem nou vragen stellen. Maar zij wilde vragen stellen over mijn vakanties, hoe Costa Rica was. Waar ik er meer op was geweest op vakantie. Ja, maar geweldige ervaring.
Leuk man. Mooi. Oké. Ja, dan gaan we het hebben over wat jou de afgelopen maand is overkomen zo'n beetje. Een ontslag. Dat kan er best overkomen, maar het kan toch wel pijnlijk aanvoelen. Voelt het als een nederlaag of een schande misschien zelfs voor je?
Nee, ik denk als het vorig jaar gebeurd was. We hebben het vorig jaar echt heel moeilijk gehad.
Ja.
En net als jullie. En allebei erin gebleven. Nee, allebei natuurlijk een bizar einde gehad en toch gelukt. Toen echt wel heel zwaar gehad. Ook met aan jezelf getwijfeld.
Ja.
Maar de steunen gehouden van in ieder geval het belangrijkste deel van de clubleiding.
Ja.
Dus af mogen maken. Ja, nu na 3 wedstrijden heb je niet eens de kans gehad om iets neer te zetten. Dus ik kan het ook niet echt voelen als een schande of een probleem. Want ja, dan moet je ook wel de kans hebben om te falen.
Ja.
En dit is al afgekapt voor het echt fout kon gaan, denk ik.
Ja. Dat eind van het vorige seizoen, dan zeg je dat je dan aan jezelf twijfelt. Maar waar twijfel je dan
echt? Ja, niet aan het einde. Want het einde was natuurlijk, het wonnen we geloof
ik 4 van 6
keer. Maar wat het probleem bij een club, denk ik, aan de onderkant van de ranglijst is, is dat de afweging tussen positief blijven of heel kritisch zijn. Zowel naar je spelers toe, ga je heel snel naar die positieve kant toe om de sfeer goed te houden en niet iedereen kwijt te raken. Of kies je juist voor de andere kant, omdat je daarmee de grens omhoog kan duwen, maar misschien ook wel je ooms kwijtraakt. Ja. En na een tijdje, na 4-5 nederlagen op rij, heb je alles een beetje geprobeerd. Heb je al je tools ingezet? Heb je allerlei tactische dingen geprobeerd?
Maar kan niet allebei.
En denk je, ja, het kan ook allebei. Alleen, ik geloof wel, als je iets doet, moet je dat een tijdje volhouden. Als je een bepaalde route kiest, kan je beter maar vol voor die kant gaan. Dan de ene dag heel positief, en de dag daarna weer heel negatief. Dan denken spelers ook van, er zijn 2 trainers. Maar dat was wel het moeilijkste van die fase. Hoe ga je als trainer voor een ommekeer zorgen? En elke week bedenk je weer een nieuw plan. Heb je weer een nieuw idee, deels tactisch, maar vooral in de benadering van je spelers. Want je weet ook zelf denk ik wel, 4-5 keer op rij verliezen. Ja, dat doet het in een kleedkamer, met een spelersgroep, met plezier elke dag dat je hebt. Met het vertrouwen van een groep in de trainer. En dan ga je naar, en ben ik de beste voor deze functie. Zou er iemand zijn die dit beter kan? Mm-hmm. Maar vooral ook omdat je continu jezelf moet evalueren. Dat ben je als speler denk ik verplicht, maar zeker als trainer. Je moet zoveel keuzes op een dag maken. En als het dan niet goed gaat, ga je eerder de negatieve dingen bekijken. Maar de kunst is denk ik als trainer altijd continu na te denken over wat je doet. Ja. Want al die spelers, al die stafleden lopen toch braaf achter jou aan.
Maar als speler heb je best wel snel zeg maar, de kans dat je dan een soort van gaat overdenken. Dat je te veel gaat nadenken. Is dat risico er zeg maar, als trainer ook?
Ja, ze hebben altijd tegen mij gezegd, alle hoofdtrainers met wie ik gewerkt heb, en het zijn er best wat geweest. Pas als je hoofdtrainer bent, dan voel je wel het is om hoofdtrainer te zijn. Hoe zwaar het echt is. Want het denken stopt nooit. Als hoofdtrainer denk je altijd. Of je nou aan het eten bent, zelfs als je in de bioscoop zit, ben je de film aan het kijken. Maar die ene keuze tussen zet ik Thomas of Maarten in de spits, zit toch nog in je achterhoofd. En je bent continu aan het nadenken over hey, maar die tegenstander. Wat als ze nou dit gaan doen? Oh. Dus zelfs op de achtergrond ben ik altijd nadenken. En dat is wel het lekkere van nu. Voor het eerst in 3 jaar tijd heb ik eigenlijk niet meer dat nadenken.
Even één snel zijwegje. Stel, jij hebt een speler in je ploeg waarvan je merkt, deze pakt het tactisch niet echt op. Ga je hem dan vragen stellen in je bespreking? Ik had het van de week weer.
Dat ik weer is het een vraag of heb jij eigenlijk gewoon zelf een verhaal? Oh, ja,
ik ben ook benieuwd wat jij zou doen. Maar ik moest gaan uitleggen hoe we gingen opbouwen op zaterdag. Ja, en ik wist gewoon, ik had oprecht geen idee. Dus ik zei,
Maar heb je dan niet het idee van, ik ga eens een keer me in verdiepen?
Het gek is dus, we hebben gewoon donderdag die tactietraining gedaan. En daar ben ik gewoon bij. En ik let gewoon op. En dat gaat allemaal prima. Maar dan moet ik het gaan uitleggen voor die groep. Ik heb gewoon een soort blackout.
Vind je dat je dat moet weten als keeper?
Nou ja, ik vind op zich, we hadden dus afgesproken dat we ze naar de rechtsback zouden leiden. En ik zei naar de linker centrale.
Het ging over drugs en aanvallers.
Ja. Is dat voor jou belangrijk? Want vaak op de cursus had ik Van Nistelrooy in mijn groep. En die zei, opbouw. Ik heb echt geen idee over opbouw. Ja. Ik schiet gewoon ballen erin. En in de trainers tegen mij, we gaan op links of rechts centraal doorjagen. Ja. Dat is gewoon top van de top van, nou, ik denk van de wereld geweest. Ja, ja. En die zei, ja, ik heb echt geen idee. Dus ik vraag me altijd af, had ik op de Utrecht in de jeugd heel erg. In de Utrecht jeugd.
Ik heb ook geen idee.
Maar al die spelers werden altijd.
Nee, over het opbouwen. Ja, opbouwen, ja. Denk ik, maar.
Hij wil het niet opbouwen.
Gewoon voorkomen is beter dan genezen.
Maar we hebben ook allemaal wel eens, wat jij net zei, overdenken. We hebben allemaal denk ik wel eens een trainer gehad waarvan we het idee hadden van, ja, die raakt wel een beetje verstrikt in de dingen die hij uiteindelijk zelf allemaal aan
het
bedenken is.
Ik vond het mooi, Arne Slot had een interview, denk ik een week of 4 geleden. En hij zei, mensen denken over hem, dat hij altijd alleen maar over tactiek nadenkt. Maar hij zei, het grootste denk ik na over hoe ik het moet overbrengen.
Ja, dat is zo belangrijk.
Tactiek bedenken is niet zo moeilijk. Je kan heel ver gaan, maar uiteindelijk is het een kwestie van schuiven. Ja. Maar hoe je het overbrengt, welke oefenvorm je kiest, welke wel of geen beelden, welke dag doe je het, hoe bouw je het op. Dat is, vind ik, het leukste ook van het trainersvak. Niet eens zozeer het voetbaldeel. Het voetbaldeel is meer het eindproduct ervan.
Maar, denk je niet
maar
dat
het beïnvloed
je
van mensen, dat is het leuke. Hoe je mensen kan raken. Ik denk, om jouw vraag te beantwoorden, want je stelt een vraag. Als trainer zou ik in bespreking nooit een vraag aan de speler stellen als hij twijfel of hij het antwoord weet. Want je wil de bespreking duidelijk voor iedereen hebben. Ja. Wat heb je nou aan als iemand het verkeerde gaat zeggen? Dus ja, hij had blijkbaar heel veel vertrouwen in jou. Ja, klopt, denk ja. Ik.
Ik heb een flink teleurgesteld. Ik weer,
jou niet meer bellen dan. Ja.
Even terug naar het hele concrete onderwerp, het ontslag. Hoe hoor je dat eigenlijk? Hoe gaat dat?
Ja, het was een hele gekke. Ik voelde wel dat er veel druk was. Ja. Er is natuurlijk een hoop gebeurd in de zomer met een hoop nieuwe spelers. Ja. Wisseling met eigenaren.
Boerak.
Gezondheid. Dan weet je dat de druk groot wordt. Nou, ik denk dat we goede voorbereidingen hebben gedraaid. Met goede wedstrijden. Ajax thuis best prima gespeeld. Voorgekomen, 3-2 verloren. Ja. Twente uit slecht. Verloren. Nou, niet gek dat je verliest, maar wel slecht gespeeld. Cambuur, ja. Hele rare wedstrijd. Expected goals. Ja, winnen we hem gewoon dik. Ja. Ik geloof 2,5 tegen 0,8 of zo.
5 afstandsschoten.
Ja, vliegen alle kruising in. Maar dan heb je wel eens, nou, het zou wel eens voor hun al genoeg kunnen zijn. Ja. Dan zeggen alle mensen natuurlijk niet. 3 wedstrijden gespeeld. Vorig jaar zijn we na de winter, geloof ik, gedeeld 6e van Nederland geworden. Dus ja, ze gaan niet nu opeens iets doen. Maar toch had ik al een gevoel van, nou, het zou me niet verbazen. En toen zat ik zondagavond op Instagram te scrollen. En toen zag ik een berichtje staan. De komende week zijn alle trainingen besloten voor pers en publiek.
Mm-hmm. Dat zag je op Instagram?
Ja, dacht ik, dat is gek, want normaal gaat het altijd via mij.
Dit zou ik moeten beslissen.
Ja.
Dit heeft zojuist iemand voor me besloten.
En toen dacht ik, oké, ja, dit kan niet anders. Dan het.
En toen?
Toen ben ik lekker gaan slapen.
Ja, maar oké, en dan?
Ja, ik dacht, nou, ik reed naar de club toen. Dan kwam het sms'je. Als je straks even tijd hebt, kom even naar boven lopen.
En sms komt van de directeur?
Ja, technisch manager.
Okay.
En dan zei ik ook van, ja jongens, ik weet al genoeg.
Eerst wat je zei.
Ik heb op Instagram al gezien.
Ja, ja.
Ja, dan,
maar er zit ook venijn in, zeg, als je, hoor ik, als je dat zegt zo.
Nou, ik vond het meer typerend voor de communicatie. Okay. Dat het, ja, en daar baalden ze ook heel erg van. Ja. Het was een miscommunicatie tussen bepaalde mensen in de club. Want degene die het gesprek had, wist helemaal, die dacht dat ik het geplaatst had.
Okay.
Die vond het juist raar dat ik het had gedaan. Denk, hoezo, hele leuke persoon te trainen.
Bedien jij de Instagram van Fortuna Sittard?
Ja, die dacht dat ik... ik heb nog steeds het wachtwoord, dus als je wil... Nee,
ik kunnen veel, wel leuke dingen met doen.
Ik heb veel gedaan daar, maar geen Instagram pagina. Nee, en toen hebben we het met Ivo Fennings, algemeen directeur, en Sjoerd Asch, technisch manager. Ja, legde wel uit wat ze een hele moeilijke keuze vonden. En okay. Ja, korte toelichting. Maar ja, eigenlijk had ik niet zo heel behoefte om lang te praten ook, want... Ja, het is besloten. Ja. Je gaat niks meer veranderen.
Ja. Niks meer doen.
En met wat voor gevoel rij je naar huis?
Opgelucht. Ja. Echt heel, heel erg opgelucht. Okay. En niet zozeer door wedstrijddruk of zo.
Ja.
Ik las ergens dat een van onze eigenaren zei, toen hij hoorde dat ik opgelucht was, dat ik misschien moeite met de druk had. Mm-hmm. Maar ik ben ingestapt toen we 18e stonden. Ja. Dus ja, dat, ik vind die druk juist heel leuk. Ja. Maar waar we het net over hadden, problemen voorkomen, problemen oplossen. Het was wel heel erg veel die kant van het verhaal. Ja. En heel weinig het voetbaldeel, het leuke deel, het plezierdeel.
Ja, precies.
Okay. En daardoor was de opluchting van niet meer elke dag bezig zijn met allerlei randzaken.
Ja.
Die er een beetje bij horen, maar ook wel heel erg niet bij horen.
Ja.
En ook gewoon, ja, ik heb heel veel te danken aan de club.
Ja.
Ik denk dat de club bijzonder is en daarom mij ook een kans gegeven heeft. Ja. Want eerlijk is eerlijk, geen enkele andere club durft dat aan.
Ja.
Dus dat is de goede kant. Andere kant, het is ook een hele andere club qua leiding. Mm. Dan denk ik alle andere Nederlandse clubs op dit moment zijn.
Denk een understatement. Waar gaan we het denk ik nog zo over hebben. Krijg je appjes of belletjes van spelers?
Ja, die dag heel veel appjes, heel veel belletjes.
ook van wisselspelers?
Ja, wel vooral, dat is denk ik niet heel gek, vooral de Nederlandse jongens.
Ja. Ja.
Het zijn toch jongens die vaak langer bij de club zaten, mee langer gewerkt hebt. Ik merk ook dat jongens uit Griekenland of Turkije zijn gewend dat ze elke 3 maanden een nieuwe trainer hadden.
Ja, ja.
Ik weet van Yassine Ayoub, die had vorig jaar bij Panathinaikos ook 5 trainers gehad in een jaar tijd.
Ja,
ja, die denken, ja, het zal wel. Ja.
Komen weer nieuwe. Heb je vaak meegemaakt?
Ontslagen?
Ja.
Ja, wel een keer of 3, 4. Ik had één raar situatie bij Go Ahead Eagles. Toen ging het ook slecht. Hadden we die avond ervoor verloren, zaterdagavond van PSV. Dus zat ik zondagmorgen bij de tafel van Kees bij dat programma. Misschien heb ik het al een keer verteld, maar dan hoor ik het nog een keer. En de perschef zei al op dat moment van tevoren van ja, ik weet niet zeker. Het is een beetje onrustig. Zou je dat nou wat doen? Dan zei ik, ja, goh, ik kom toch wel uit mijn woorden. Weet je wel, komt wel goed. En toen zat ik daar bij de tafel van Kees te vertellen over hoe slecht de wedstrijd van gisteren was. Maar natuurlijk ook de vraag, hebben jullie nog vertrouwen in de trainer en hoe is de sfeer onderling? En ik zei, goh, ja, je kent de obligate antwoorden. Natuurlijk hebben we nog vertrouwen in de trainer. En ik, die uitzending is afgelopen en tijdens de uitzending was de trainer ontslagen.
Oh, lekker zeg.
Maar denk ik Fouke Boy.
Je hebt tijdens de uitzending geen vraag erover gehad, gelukkig.
Nee, gewoon
dat,
over...
Nee, dat is wel lekker. Stel je voor, je zit daar.
Ja, dat
en
was
ze zeggen, oh, breaking news.
Ja, ja, dat was echt waardeloos. Maar Pastoor hebben we meegemaakt.
Ja,
vorig jaar, hè?
Ja, Fraser is niet ontslagen, dus dat was een andere situatie.
De sfeer is wel echt raar, hè?
Het is een rare soort vacuüm, is, ja. Is het apart.
Ja, net een soort... Ik heb een keer Gert Kruijs meegemaakt. Ja. Toen was Don Leo technisch directeur. En die heeft natuurlijk de gave om van zulke momenten toch weer...
Ja, iets moois te maken.
Iets te zeggen, zeg maar. Waardoor iedereen denkt van, nou, oké, zo erg is het allemaal niet.
Ja.
En die zei toen, Gert net ontslagen. Nou, dat gebeurt. En ging Cruijff verhaaltje vertellen over Real Madrid. Dat hij ook wel eens ontslagen. Toen eindigde hij met van, nou jongens, ik... Wil je me 1 plezier doen? En dat is, wil je alsjeblieft niet gaan Facebooken, appen, sms'en, beffen, baffen of weet ik veel. Wat jullie tegenwoordig allemaal doen. Laat ons het nou eerst even naar buiten brengen. En daar sloot hij mee af. Dat had helemaal niks mee te maken. Maar iedereen had wel weer gelijk de lachers op zand. Ja. En dat scherpe randje was toch vanaf.
Ja, dat is bij ons niet gelukt.
Heb jij nog afscheid genomen van de spelersgroep? Zeg maar, heb je nog iets gezegd?
Robbie en ik hebben altijd gezegd.
Okay.
Robbie had wel een hele mooie...
Robbie Alfles.
Robbie zei, het maakt mij weinig uit hoe jullie me als trainer zullen herinneren.
Oké.
Okay. Maar ik hoop vooral dat jullie denken, fijn mens.
Ja.
En als we elkaar nog een keer tegenkomen, dat je het leuk vindt om even bij te praten.
Ja,
Hij zei, dat gelukt is, ben ik al tevreden. En dat trainersdeel zou mooi zijn. Ja. Maar zo niet, ben ik met de rest ook tevreden.
Vet.
Denk, ja, dat was eigenlijk voor ons allebei wel een mooie conclusie.
En toen moest jij nog?
Nee, ik was eerst geweest. Okay. Dus dat hij heeft mij overtoefd daarna. Dus, Nee, ik heb gewoon ook een net verhaal gehad. Gewoon,
heb je nog een mooie one-liner?
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is wel saai. Saai, maar geen one-liners. En daar maak je een rondje. Dan ga je zo'n rondje maken. Ja. Dan staan alle spelers te wachten op een knuffel. En dan de laatste is eindelijk dan aan de beurt.
Uh-huh.
En dan ben je ook de ene is gewoon een hand en zo'n ongemakkelijk knuffeltje. Ja, en de andere is echt een knuffel met je elkaar 3 jaar lang.
Maar je hebt
echt veel meegemaakt. Ja, ja. Daarna ga je met de staf zitten. Hmm. En staf is natuurlijk wel degene wie het meest gewerkt hebt. Ja. Moet je echt gewoon dag in dag uit. Ja. En zeker vorig jaar een heel intens jaar hebt meegemaakt. Ja, en dan komt een mensen, nou jongens, ik pak mijn tas en appartementje leegmaken. Want ja, dat scheelt me weer een dag huur.
Ja, als ik hem voor 2 uur op zet, dan moet ik morgen niet te betalen. Lekker. Ja, mooi man. We doen normaal niet zulke actuele dingen eigenlijk over actualiteit. Maar dit is al zo interessant, maar wat er van een afstandje bij dat Fortuna is gebeurd. Dat we het toch graag ook een beetje bespreken. Het maakte wel een beetje toxic indruk, als ik eerlijk ben. Eerst las ik dat je een paar weken daarvoor of een tijdje daarvoor was eigenlijk nog niks aan de hand. Werd je zelfs een contractvoorstel gedaan. En daar twijfelde je zelf over om dat te verlengen. Is dat
financieel?
Nee, het was meer van ze gaven aan. Ja, we willen gaan verlengen nog een jaar. En het zou voor iedereen goed zijn, ook voor de rustende club, om bij te tekenen.
Ja.
Toen, weet je wat, einde van de window. Ja. Gaan we ook eens zitten. Daar is gewoon nooit van.
Oké.
Ze zijn toch terug.
Maar ander voorstel.
Ja, dus nee, het was niet dat ik niet wilde of zo. Maar meer dat we aangaven. Ja, laten we het even bewaren voor begin september. Misschien interlandperiode.
Ja.
Zoiets.
Ja.
En ik heb daarna wel aangegeven dat het voor mij niet hoefde. Dus twijfel was er ook niet.
Voordat je ontslagen was, heb je aangegeven.
Een paar dagen voor Cambuur ben ik naar de algemeen directeur gegaan.
Ja.
En aangegeven, ja, het is allemaal nog extremer dan het al de jaren hiervoor was.
Mm-hmm.
Ik ga vol overtuiging dit jaar afmaken. Voor mezelf en voor de club.
Ja.
Maar het gesprek over verlengen hoeven we niet te voeren. Want na dan al die jaren Fortuna, heb ik 4 jaar gehad.
Ja.
Ja, dan is het wel mooi geweest, een tijd voor een volgende stap.
Ja.
Dat is 3 dagen voor mijn slag geweest, dat gesprek.
Oh, wow. En dan, ja, denk een cruciaal moment is de entree van de Turkse sterspeler Burak Yılmaz. Heb je daar überhaupt een rol in gespeeld zijn komst? Heb je nog gescout of zo ergens?
We hebben beelden bekeken. Hij scoorde veel, dus
hij kon ook een penalty nemen.
Kijk even of je het wat vindt.
Gekkigheid, maar simpele vraag. Wat is dat voor man?
Ja, terug op je eerste deel. Ja. We hebben van tevoren afspraak gemaakt. Ja. Spelersbeleid totaal niet bij de trainer. Opstelling en tactiek volledig bij mij.
Okay.
Dat wil ik van tevoren dan gewoon duidelijk afspreken. Okay. Dat is moeilijk, want ik geloof er wel in als trainer moet je meepraten over transfers. Maar dat komt duidelijk gewoon niet.
Ja. Nul invloed in het spelersbeleid.
Ja, bijna niet.
Okay, ja.
We konden af en toe een speler aandragen. Ja, punt eigenlijk.
Okay. Dat is interessant. Maar de opstelling zelf, daar was je
opstelling tactiek, want allemaal dat. Ja, en weet je, daar wordt vanaf de media ook heel groots over gedaan. Ik denk dat elke testdirecteur of misschien algemeen directeur met een trainer praat over tactiek en over opstellingen en suggesties doet.
Ja.
Maar dat is prima. Er is een verschil tussen opleggen en opleggen nee.
Mm-hmm.
Adviseren, meepraten, meedenken wel. Alleen, dan vind ik het heel moeilijk als je nooit een training kijkt en de hele voorbereiding mist.
Ja,
wat kan je dan zeggen over de opstelling?
Ja.
En dan kom je wel moeilijke discussies terecht natuurlijk, want ja.
Dus jouw technisch manager adviseert jou, terwijl jij eigenlijk het voor hebt, hij kan niet echt een oordeel vellen, want hij heeft te weinig gezien.
Ja, bijvoorbeeld. Of de clublijn erboven misschien nog. Ja. Maar ja, weet je, wat heeft de groep nodig? Als je trainingen ziet, dan zie je ook de cultuur op het trainingsveld.
Ja.
Ik ben het boek aan het lezen nu van Pepijn Leinders over Liverpool. Over hun aanvoerders. De 3 aanvoerders daar, die aan alle kanten vertegenwoordigen wat ze elke dag willen zien.
Mm-hmm.
Dat een trainer bij wijze van spreken gewoon weg kan lopen en zij de boel wel leiden.
Ja,
zulke dingen moet je zien, denk ik, op een trainingsveld. Mm-hmm. Moet je in de kleedkamer af en toe langs lopen, moet je voelen. En ik kan niet voor mijn gevoel niet van buitenaf.
Ja.
En dat is een verschil van inzicht. Niet per se goed of fout.
Ja.
Maar dat maakt het wel dat de keuze tussen bijvoorbeeld Burak Yılmaz wel niet meepraten. Ja, helemaal niet was. Het is gewoon een mededeling.
Ja.
We zijn met hem bezig. Ja. Zou hij wel op de hoogte dan van, ja, het gaat de goede kant op. En toen was ik op vakantie. Ik lag daar aan het strand bij de Dode Zee ergens in Jordanië. En toen had ik weer wifi. Ik zei tegen vriendin, nou, het wordt een druk avond dit, want ik denk dat er veel telefoon gaat komen. Ja, en toen was hij binnen, maar toen had hij een lange vakantie gekregen van de eigenaar.
Ja.
Hij kreeg 3 weken lange vakantie.
Ja.
Dus hij is toen later aangesloten bij de groep. En
op
zich ook heel mooi met zijn grootheid te werken, want het is natuurlijk een hele grote speler.
Wat is kan je zijn karakter een beetje schetsen?
Heel introvert. Heel, ja, heel ingetogen, rustig en opeens emotioneel.
Oké. Okay,
ja. Dat weet je, dat de uitschiet is.
Ja, ja, ja.
Maar op trainingskamp mocht hij met de groep trainen nog. Deed hij afstand voor me apart.
Ja.
Ja. wel echt extreem.
Ik heb dat gehoord van een speler dat hij zeg maar in het afwerken echt ja, mee gaat zijn.
Ja, wat is gewoon zeg maar loopzuiver, keihard.
Ja, weet je wat hij doet? Ja, weet je, als keeper zelf een rechtsbot zit in jouw linkerhoek.
Ja.
Maar hij draait eigenlijk eerst buiten de goal en ja, dan net ja. voor de paal naar binnen toe. Ja, dan moet je als keeper dus eigenlijk op de paal kunnen duiken qua
ja,
afstand.
Ja. Nou, die kan je bijna niet hebben.
En je kan hem op één manier hebben door te gokken, uh-huh. maar hij kijkt heel lang.
Ja, dus als je gokt, dan gaat hij kort
ook. Heeft hij die ook door? Ja. En dan de snelheid van de bal, de zuiverheid. Ja. Ik heb eens verhalen gehoord over Makai bij Feyenoord.
Ja, Makai had
dat hij als trainer niet altijd de beste trainingen gaf. Maar als hij mee ging afronden, dat het niet normaal was.
Echt krankzinnig. Schoot hij er gewoon 10 uit 10 bij me binnen. Als het winkelhaakje in de bovenhoek.
Ja, ja, dat afronden was werelds. Ja. En ik moet ook zeggen, ook in gesprekken vond ik hem heel, nou, heel prettig. Veel meedenken. Ja. Ja, absoluut niet vervelend. En
veranderde er wel iets binnen het team met zijn komst?
Ja, zeker.
En wat dan?
Ja, weet jullie ook, als een grote speler binnenkomt, verandert de hiërarchie sowieso.
Ja.
Mensen worden onrustig. Mensen gaan een plekje lager, misschien op de ladder komen te staan. Mm-hmm. Sommige mensen durven niks te zeggen tegen zo iemand, ander juist wel.
Ja.
En mensen gaan kijken hoe wij als trainers met hem omgaan. Ja. Weet dat training 2 hadden we een ruzie met hem over buitenspel.
Ja.
Hij boos, wij boos.
Ja.
En dan zie je en kijken, oh, wat gaat er nu gebeuren?
Ja. Ja.
En hoe ziet dat? Is dat gewoon bekvechten? Is dat...
Ja, gewoon met schreeuwen. Ja. Maar goed, dat is ook iets.
Ben jij mensen, mensen
als trainer?
Ja. Of niet, als je als, bijvoorbeeld als een speler tegen jou schreeuwt?
Nou, hij had geen ruzie met mij. Dat is moeilijk. Hij had met andere trainer ruzie.
Ja, maar jij bent hoofdtrainer.
Mag jij het oplossen?
Om het op te lossen.
Ja. Maar ja. Zo'n speler staat natuurlijk in misschien in de hiërarchie boven die assistent-trainer.
Ja.
Gevoelsmatig. En dat kan tot tafereel leiden dat hij gewoon zegt van, wie ben jij dan?
Nou, het moeilijke is. Kijk, ze zeggen altijd heel mooi, hè, over one-liners gesproken. Niemand is groter dan de club.
Ja.
Maar in dit geval kan je best afvragen, vind ik,
ja.
of de carrière en de grootheid van de speler Burak Yılmaz
ja.
niet groter is dan de club Fortuna Sittard.
Ja.
Het mag niet, in belang, en dat wil niemand. Maar ja, als Ruud van Nistelrooy zijn carrière bij Excelsior was gaan spelen, kan je wel leuk volhouden. Excelsior groter dan Ruud van Nistelrooy. Maar niemand die dat gelooft.
Maar er is ook bijna geen scenario mogelijk, zeg maar, waarin je hem had kunnen wegsturen of had kunnen schorsen als trainer of wat dan ook. Daar had wel echt iets heel bizar moeten gebeuren. Dus dan, dat is al best wel moeilijk.
Ja,
zeker als, dan ligt het echt aan hemzelf of hij daar wel of geen misbruik van maakt.
Ja, nee, dus hier komt een heel soort heel raar spanningsveld terecht, waarin iedereen, jijzelf, spelen, stafleden weten dat er opeens allerlei grenzen zijn die niet zouden moeten zijn.
Ja, precies.
Ook al heeft hij op geen enkele manier dat uitgesproken of gek gedaan. Hij was heel behulpzaam, wilde veel meedenken. Maar zei ook eerlijk, ja, tactiek tegen Twente. Ik ken Twente helemaal niet, dus ja, ik wacht wel af wat jullie gaan zeggen.
Ja, lijkt me wel lastig, want zeg maar, ik denk dat autoriteit en, laat ik zeggen, hiërarchie is best wel belangrijk voor een trainer. Totdat je een soort natuurlijk leider van de groep en dat dat ook geaccepteerd wordt. Maar als er dan, ik weet niet of het gebeurt, maar als er dan zo'n speler binnenkomt of meerdere spelers binnenkomen die daar een beetje aan tornen, dan lijkt het wel lastig als trainer om daarmee om te gaan. Om daar over te blijven staan of niet. Het lijkt me een worsteling.
Merk je bijvoorbeeld dat misschien, omdat hij zoveel, zeg maar, zo'n grote uitstraling heeft, dat andere spelers dan echt met heel bewust naar jou kijken van, oh, we gaan even checken hoe die met hem omgaat?
Ja, maar dat merk je altijd. Als een speler te laat komt, zie je 20 paar ogen naar de trainer gaan en ga je straf geven. Weet je, wat er ook op trainer gebeurt.
Ja.
Of als een ronde waar je met een bal boos wegschiet.
Uh-huh.
Want ook als je niks doet als trainer, doe je iets. Uh-huh. En dat is het leuke, maar het moeilijke van zeker hoofdtrainer zijn. Als tentrainer kan nog even de andere kant op kijken. En denk je, nou...
Bij Excelsior hebben ze mij gewoon die taak gegeven, hoor. Dat ik de boetepot moet beheren.
Ja, hoofddiscipline.
En moet beslissen wie er wel en wie er geen straf krijgt.
Ja, die had ik zelfs op een gegeven moment als wisselkeeper. Excelsior beheerde ik de boetepot.
En dan hebben we zeg maar, afgesproken dat als je het er niet mee eens bent, dan kan je naar de hoge rechter. Dat is... Dijkhuizen. En die kan dan...
Dan kan je de rechter ook vragen dan, of niet?
Nee, dat kan. Je had het net over te laat komen en op tijd komen. Laat jij spelers met meer wegkomen als jullie 3 keer achter elkaar hebben gewonnen? Ga je er scherper in zitten als je 3 keer achter elkaar hebt verloren? Dat is
ik hoop het niet. Van. Ik hoop het niet, maar het zou me niet verbazen dat het toch onbewust ook wel gebeurt, inderdaad.
Ja.
Maar ik merk dat laatst nog een week of... Het is inmiddels 4 geleden. We hadden toen 2 keer verloren. Was 1 minuut voor het begin van de bespreking. En dan zie je al 4 spelers op een klokje kijken. En naar mij kijken. Om het te laten merken, trainen we hebben door, hoor. En dan weet ik ook, je kan niet 10 seconden nog snoepen. Ja. Soms denk je wel, oké, ik wacht nog 20 seconden. scheelt mij een probleem, scheelt hem een straf en we kunnen door. Maar ja, iedereen liep met zijn Apple Watch synchroon echt satelliettijden te klokken.
Want het naast show hebben ze daar zitten.
Ja, lekker sfeertje, man. Lekker sfeertje. Maar je had dus afgesproken op voorhand, het spelersbeleid, dat is vooral voor de club en de opstelling en de tactiek, dat is voor jou als trainer. Maar er kwamen ook berichten naar buiten dat er een andere keeper moest spelen en dat er een andere middenvelder opgesteld zou moeten worden. Is dat, klopt daar iets van? Of,
Ja, dat is dus het grijze lijntje tussen moeten en een advies.
Okay.
Of een advies en een dwingend advies.
Ja.
Hoe klinkt het dwingend advies?
Dat klinkt wel een beetje hetzelfde als moeten.
Ja, dat bedoel ik, ja. Maar uiteindelijk, en dat heb ik mezelf altijd voorgenomen, wil ik op mijn eigen manier ten onder gaan. Denk aan trainen. Ik ben vroeg begonnen. Dus ik gewoon een paar keer ontslagen worden.
Ja,
ja dat weet je. Ja. En het verdient ook goed.
Ja. Ja, ik kan zeggen, je zit super ontspannen hier. Maar dat is omdat je zit op die zak geld al de hele dag.
Zeker als je iedere dag je uur op kan zeggen.
Ja. Nee, maar ik heb wel voorgenomen om het op mijn manier te doen.
Ja.
En dan moet ik niet te eigenwijs worden. Want jouw manier mag niet een blinde route zijn waarin je nooit iemand luistert.
Ja.
Maar je weet gewoon, ja, uiteindelijk het zal het een keer ook fout gaan.
Ja.
Heb je bijvoorbeeld in die laatste weken voor je ontslag bijvoorbeeld van mensen bovenaf gehad, dat ze in plaats van een normaal advies van, hey, denk eens aan die keeper of denk eens aan die, dat ze zeiden van, hey, luister dan, je moet gewoon die gozer opstellen.
En dat je dan nee, geen moed. Alleen, en dat hoort een beetje bij hoe vaak je verliest, hoe dwingende adviezen worden vaak.
Ja.
En dat is ook niet heel gek. Want het is heel simpel om te denken, als je verliest, moet je iets veranderen.
Ja.
Terwijl dat is natuurlijk een hele domme gedachte. Want één op één kan je het niet koppelen.
Uh-huh.
Want soms, ja, neem Cambuur die wedstrijd. Als je 100 keer speelt, wil je misschien 80 keer op die manier.
Ja, ja.
Maar dat is het verschil tussen hoe ik voetbal beleef, hoe wij voetbal beleven en hoe mensen uit de andere cultuur voetbal beleven. En hoe ver de emotie en de ratio het van elkaar gaan winnen. Dus het advies werd steeds dwingender, maar nooit op een manier van het moet. En je moet nu dit doen of je moet nu dat doen.
Nee, ik hoor dat je er gewoon voor gekozen hebt om je eigen koers te varen. Je kiest gewoon voor de keeper die je wil opstellen en voor de middenvelder die je wil opstellen. Heb je het gevoel dat je dat nog kwalijk is genomen na afloop?
Naar de nederlaag is me kwalijk genomen.
Ja.
En dat komt dus bij, als je dan verliest, dan wordt de conclusie daaraan verbonden van en niet geluisterd, en je verliest.
Zie je wel.
Ja, dat als je naar het luistert en je verliest, dan verlies je met hun, op hun manier.
Ja.
En dus, maar dus denk ik, het vervelende vind ik altijd, als je het gesprek voert nu, wordt het heel snel een Turks gesprek. Terwijl, het staat los van, mensen worden heel snel, de Turkse clubleiding, de Turkse leiding, de Turken. Terwijl eigenlijk gaat het niet zozeer of nou Turken zijn of Grieken of Rotterdammers.
Mm-hmm.
Het gaat gewoon om mensen die een bepaalde manier tegen voetbal aankijken. Ik kan een bepaalde manier tegen trainerschap aankijken, tegen leidinggeven aankijken. Ja, en daar werden de verschillen steeds groter in. Het is weer heel goed en belangrijk dat je als clubleiding en trainer
op één lijn
zit. Want hoe verder je uit elkaar komt, hoe meer een nederlaag gaat zorgen voor, zie je wel.
Ja. Nog even over last pakken, ego's, moeilijke spelers in het team. Hebben jullie daar voorbeelden of ervaring mee als speler?
Echt last pakken.
Dat je wel eens voelt van hier moet de trainer. Hier heeft de trainer echt zijn handen vol aan om dit goed te managen.
Jeroen Loemu.
Ja.
Ook al eerder genoemd, maar daar had het niet zo heel lang last van, want hij was na 3 maanden weggestuurd.
Ja.
Ik denk op een iets andere manier Joey van den Berg.
Ja.
Dus dat was eigenlijk over het algemeen niet een hele vervelende jongen. Bijvoorbeeld op training. Kon wel echt kortsluiting krijgen, maar die was wel. Dat was echt zo'n speler die gewoon, weet ik veel, 3 rode kaarten per jaar pakte. Ja. Dat is natuurlijk wel iets waar je als trainer je tot moet verhouden, denk ik.
Ja.
Heb jij iemand specifiek hierover? Want je doelt waarschijnlijk, als je zit op jongens, bijvoorbeeld zoals Mats Seuntjes, gruwelijke speler, waar je wel gewoon af en toe ziet dat hij gewoon een kronkel krijgt. Of iets moeilijker. Ik wil niet zeggen dat het een lastpak is, maar gewoon wat moeilijker.
Ik denk dat Seuntje bijvoorbeeld vergelijkbaar is met Quincy Promes. Die was bij Go Ahead Eagles onze absolute beste speler. Buitenveld ook echt een lieve gozer, maar die had ook af en toe zo'n moment. Dit is ook in die documentaire. Een vechtpartij, echt een ordinaire vechtpartij. 5 minuten voor de aftrap van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En dan gaan we toch, de trainer was Ten Hag, gaan we toch naar Ten Hag kijken van, wat gaan we hiermee doen? Ga je optreden of wat ga je ermee doen? Ik kan me een ander moment herinneren op het trainingsveld dat Quincy echt kwaad was dat hij te weinig ballen kreeg aangespeeld en dat hij gewoon heel, zeg maar, optienaat ballen aan het wegknallen was. Gewoon niks meer doen, kwaad, weet je wel. Het draait allemaal om hem. Maar hij was absoluut de beste speler. En ik kan me wel herinneren dat ik dacht van Ten Hag van, dit is wel een moment van, dit verziekt zeg maar alles, moet je niet ingrijpen. En hij greep niet in eigenlijk, maar hij loste het op zijn manier op door het gewoon, ja, door hem even bij zich te roepen of even in zijn kamer te roepen. En ik weet dus niet wat daar is besproken of wat dan ook. En daarna was het op zich wel geregeld. Dus dat, ja, dat zijn gewoon van die momenten dat het me lastig lijkt als trainer van, oké, deze gasten zijn kruidvaten soms. Hè. Dit is echt all over the place. En
maar je hebt ze ook
soms
nodig.
Ook, weet je, ja, maar je hebt ze ook keihard nodig.
Het zijn vaak de gasten die in moeilijke wedstrijden opstaan.
Ja.
Omdat ze zoveel scheid aan alles hebben.
Ja.
Scheid aan de training, scheid aan de trainer, ja. aan de groep, aan alles. Maar ook aan een tegenstander, ook aan een volle arena.
Exact,
dus je weet dat je ze keihard nodig hebt.
Ja.
Maar, daarom is Mats ook mijn aanvoerder geweest.
Ja.
Omdat ik Mats sowieso een fantastische speler vind. Hij het heel goed bedoeld.
Ja.
In dat ook wel de kronkel heeft.
Ja.
Maar al dat het moest, eerst opstond. Alleen ja, als dat niet ging hoe hij wilde, een uur lang, dan kon hij ook wel eens weer gaan zitten. Zeg maar.
Je hebt als trainer toch wel vaak het idee van, ja, ik moet nu ook naar de rest van de groep een soort van statement maken. Ja. Maar dat deed hij dus niet.
Ik vond van niet, nee. En het voelt namelijk ook een beetje als de makkelijke weg, zeg maar. We laten het gebeuren en op het moment dat we even samen zijn, dan praten we het uit. Maar het is volgens mij veel enger voor een trainer. En ik zou het ook moeilijk vinden om op dat moment op te staan ten overstaande van de hele groep en een treffend statement te maken.
Ja, het moeilijke vind ik ook helemaal. Dat is wel ook een lastige afweging op trainingen.
Ja.
Ik heb besloten, trainers in heel veel landen normaal, in Nederland niet. En ik vind het heel leuk om het publiek om te kijken, kinderen komen kijken.
Ja, ook dat nog, ja.
Maar als je dan een keertje gaat schreeuwen tegen spelen.
Ja.
Staat gelijk op Twitter, overal. Ja, ja. Iedereen heeft het erover.
Ja.
Dat je ook weet, ja, de onrust die je creëert door nu boos te worden.
Ja, snap ik ook wel, ja.
Is zo groot.
Ja. Wij sluiten altijd af met aanraders. Tipjes van de week. Ja.
Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen. Ik vind dat die vader weer zo verdomd goed
uitziet. Oh ja, dat is waar. Ja, tuurlijk, man.
Je ziet er weer helemaal uitgerust uit.
Ja, fris. Fresh indruk, man.
Ja, ik heb tijd over tegenwoordig. Dat weet jullie toch ook.
Zie ik nog steeds aan HelloFresh.
HelloFresh, ja, zeker. Zeker. Er werd weer een mooie box besteld. En ik alles klaarmaken. En voor die kinderen. En voor speciaal voor mensen, zeg maar, die kinderen hebben en allebei werken. Dus de ouders waarvan de
ik heb je er gewoon nog nooit zo goed.
Je ziet het aan die gozer.
Je ziet het aan die
gozer. Elke week een beetje fresher.
Ja, ik heb net ook nog wel even een dutje gedaan van 10 minuten.
Dat ja, lekker.
Omdat ik tijd over
had. Ja.
Narcolept.
Zeker.
Hebben we nog wat weg te geven?
Volgens mij kortings.
Voor nieuwe klanten kan je wel €75 korting krijgen.
Lekker, man.
Op je eerste 4 boxen met de code HelloCorePot75. Even opletten. Corepot met een D op het eind.
Dat is een amateuristisch misverstandje.
Ja, sorry.
We blijven amateurs. Okay.
Goed, man.
Maar toch vaak ziet er uitgerust uit.
Bedankt voor.
En dan nu de aanraders van de week. George, ik ben benieuwd.
John Wooden, dat is een Amerikaanse basketbalcoach. Ik heb het boekje gekregen als tip van Pepijn Leinders toen we in Amerika trainen aan het geven waren. Ja, fantastisch boekje over het leiderschap. Het gaat niet om over basketbal. Het gaat echt puur over de trainer als leider. En dan vooral het menselijke deel. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Dit is A Lifetime of Observations on and off the court. Als je niet van lezen houdt, heeft ook een TED-talk. Die is een kwartier, geloof ik. Mm-hmm. Dan zie je echt een oude man die heel enthousiast vertelt. Hij is over echt gelovig. Dus daar moet je een beetje omheen lezen als je dat niet bent.
Ja.
Maar die vind ik niet storend. Dus of het boekje, of zijn TED-talk. Pas ik heel erg bij hoe ik geloof dat ik een trainer moet zijn.
Okay.
Dus dat is de aanrader.
Cool.
Mooi.
Ja, ik had een paar weken geleden natuurlijk best wel lachen gedaan over Miguel Arteta met dat.
Met echt een gruwelijke serie, hoor.
Met die speech van die fotograaf, toch? Daar hadden we het even over. Van ja, hoe kan je dat nou doen als je zelf voetballer bent geweest? En ik vond ook dat You Never Walk Alone. Ja, een beetje gechargeerd, vond ik het een beetje een clown. Maar toen ben ik op aanraden van de assistenttrainer van Excelsior, Ruben Den El. Die heeft me eigenlijk bij mijn oor gepakt en zegt, nou, ga deze aflevering maar eens even kijken. En ik ben er toch voor gevallen. Ik vind het echt, het is een serie op Prime. Het heet All or Nothing. Het gaat over Arsenal, zeg maar. Ik denk vorig seizoen voor de winter.
Net als tot de zomer door helemaal.
Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Mag nooit even jullie. Maar het is echt een vette coach. En hij, die serie laat gewoon best wel mooi zien hoe hij voor bepaalde dingen staat. En hoe hij die in de groep probeert te krijgen. Hoe die communiceert met zijn technisch manager. En,
hoe ze op één lijn zitten samen. Heel lekker. Hoe ze samen dingen doen.
Ja, dat
het kan dus wel.
Nee, maar het is een mooie serie. Dus om het een beetje goed te maken richting Mikel Arteta.
Hij was boos.
Hij
zat in de mailbox. Ja, man.
Nee, maar het is een vet serie. All or Nothing op Prime.
Mooi. Ik ben naar de bioscoop geweest. een mooie film gezien. Where the Crawdads Sing. Gaat over een...
Wat is er nou weer? Ik ben al zo aan het genieten van die roer van jou, die Engelse roer.
Die, ja, die kan ik niet zeggen. Where?
Ik kan het gewoon in Nederlands zeggen. Het is van het boek, toch?
Ja.
Waar de rivier kreeg te zingen.
Ja, maar het was wel een Engelse film, zeg maar. Where the Crawdads Sing. Ik kan dat niet, man.
Ik heb zo'n hele ding in Dennis gedaan.
Ja, dat ging heel moeilijk. Gewoon met veel gebarentaal.
Heb je het ook geoefend vanmiddag? Want je wist dat je dit ging zeggen, zeg maar. Heb je het ook geoefend, zeg maar, die uitspraak?
Ik zou je zeggen, ik was op kantoor in gesprek met een collega. En die zei ineens tegen mij, zei, heel serieus. Ik hoop niet dat ik het persoonlijk oppak. Ja. Maar ik heb vroeger veel problemen gehad met mijn spraak. En ik zei, en ik merk dat jij aan het eind van je zin, dat je heel veel moeite moet doen soms om woorden eruit te krijgen. Ja. Die heeft me een logopedist aangeraden.
Lekker, man.
Ja, dus dacht ik, nou, dat kan ik jullie niet onthouden.
Oh,
ja,
maar eerst podcasten met een logopedist.
Ja, maar ik zag dus wel eens van die... Op YouTube bij ons, dan zie ik zo die nekader van mezelf zo helemaal dik worden. Ik zet ook heel veel kracht op zo'n tijd te praten, denk ik.
En hij slaat er wel eens over ook.
Houd jij je bek.
Daar kan zitten.
Ja, dat was mooi. Dat was mooi. Leuke tweet.
Maar mooie film.
Hele mooie film. Where the Crawdads Sing.
Oké.
Maar het gaat over een... ja, ik moet ook nog even zeggen waar die over gaat. Over een meisje die in een moeras woont met de familie. Ja. Hele gewelddadige jeugd. Blijft dan uiteindelijk vertrekt. De hele familie blijft er in eentje wonen. Vindt liefde, verlies liefde, vindt liefde weer.
Ja.
Prachtige film.
Mooi boek ook.
Ja.
Oké. Ik heb een documentaire gekeken. El Caso Figo.
Stoer.
Ja, nu ga je terugpakken. Zeker
aangeraden, kreeg hem iemand.
Ja, ik kreeg hem aangeraden, ja. Het gaat over Luis Figo. De transfer die hij maakte van Barcelona naar Real Madrid. Een van de meest... vervelende transfers van de afgelopen decennia, denk ik.
Varkenskop,
ja.
Ja. Ik vond het geen geweldig documentaire, maar het wel heel interessant om een keer te zien, zeg maar, in die hoge regionen, als er zoveel geld en politiek mee gemoeid is, ja, hoe weinig een speler eigenlijk te zeggen kan hebben over de transfer die hij maakt. Omdat het gewoon een spel is tussen presidenten die, zeg maar, met beloftes komen en zaakwaarnemers die toch ergens zo 3 miljoen kunnen afsnoepen en hem eigenlijk onder zoveel druk kunnen zetten, ja, dat hij zo'n transfer maakt. En je hoeft niet geen medelijden te hebben met Figo, maar dat is wel een interessant inkijkje in hoe die situatie is gelopen. En het leven is hem zuur gemaakt daarna als Judas en Varkenskop. En hij is voor alles uitgemaakt toen hij weer terugkwam in Barcelona, omdat hij ze had verraden. Maar het was best interessant. Dus El Caso Figo op Netflix te zien. Uurtje en dan ben je weer doorheen. En ook wij zijn er doorheen. Voordat we gaan afsluiten met een liedje, maar ik moet even zeggen dat wij onze afspeellijst Core Podcast, elftal van de maand op Spotify. We hebben aangevuld als je niks te doen hebt in de auto.
Volg ons even. Abonneer ook gelijk op YouTube kanaal.
Abonneer.
Op Spotify.
Instagram.
5 sterren. Instagram, Twitter.
Wees erbij.
Een reactie van iemand die altijd de eerste 11 nummers oversloeg, omdat die van jou waren.
Maar dat kan niet, man. Dit is sowieso niet waar. Dit is sowieso fake news.
Misschien, als we hem goed genoeg vinden, Sjors, komt ook jouw lied in onze elftal van de maand. Maar ik wil eerst horen wat het
Veel
is.
Druk. Ik ben een tijdje geleden naar Gregory Porter geweest, ja, in het Ziggo Dome. Mm-hmm. Ja, hij heeft een super mooie stem. Mm-hmm. Ik vind het echt nog wel veel mooier, vind ik, dan op Spotify of bij hem op mag luisteren. Ja. Vooral met zijn hele band erbij. Of soms juist met alleen maar één pianootje erbij. Hij heeft één liedje, No Love Dying. Hij vertelde hij vooral echt een mooi verhaal bij. Zijn broer was overleden.
Ja.
Veel verdriet. En zei hij, toen besefte ik me, ik bepaal zelf of de liefde ook doodgaat. Als je nou je vrouw je verlaat, mm-hmm, je beste vriend overlijdt. Wat er ook gebeurt in je leven. Je wordt ontslagen, om maar iets te noemen.
Of je club verliest.
Mm-hmm. Je hebt zelf de keuze of de liefde ook doodgaat.
Mm-hmm.
Of dat je de mooie dingen kan blijven onthouden en daarmee verder gaat in je leven. Alsof je heel zuur wordt en verbitterd wordt en alleen maar slecht kan praten. Of dat je al die mooie dingen blijft bewaren. Ja, dat liedje in de live versie, met al het orkest erbij.
Mm-hmm.
Ja, ik vind de tekst mooi, de muziek mooi, de energie mooi. Dus dat is mijn aanrader.
Ik ben verkocht.
Ik ben ook verkocht. Ja, mooi. Beter dan mijn aanrader.
Ja, maar ook eerlijk, zo kan het dus ook. Dus.
Ja. Kan je Gregory Porter zeggen?
Gregory Porter. Daarmee.
Ja, man. Thanks, Sjors.
Graag gedaan. Jullie bedankt.
Like an old man standing on the the top of the hill, declaring to all of the land, there will be, there will be, there will be, oh, no love dying.